Ik wil jullie meenemen naar weer een naam van God. En jullie hebben het lied gehoord, hè? Yahweh wil manifest himself. En bij de startzondag heb ik gezegd, ik zal elke keer een naam even kort behandelen. Staat even los van de boodschap, van de preek. Maar ik geloof dat in het behandelen van zo'n naam, dat God daarin tot je gaat spreken. Het is dus een voorafje. Dus wie heeft er zin in een voorafje? Kopje soep? Ja, goed zo. Dus ik heb al behandeld El Shaddai, prachtige naam van God. Ik heb behandeld Yahweh, schitterende naam, is de naam van onze God. En ik ga nu met jullie kijken naar Yahweh Rapha. Yahweh Rapha. En die naam komt voor het eerst in Exodus 15 naar voren. En vanaf vers 22. Toen liet Mozes de Israëlieten opbreken van de Schelfzee en ze gingen door de woestijn Sur. Jullie mag de slide even laten zien. Yahweh Rapha. 3 dagreizen trokken zij door de woestijn zonder water te vinden. En ze kwamen in Mara, maar ze konden het water van Mara niet drinken, omdat het bitter was. En daarom noemde men die plaats Mara. Toen morde het volk tegen Mozes en zeiden, wat moeten wij drinken? En hij riep luider tot de Heer en de Heer wees hem een stuk hout. En hij wierp het in het water en toen werd het water zoet. En daar gaf hij hun inzettingen en verordeningen en daar stelde hij hen op de proef. Terwijl hij zeide, indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God en doet wat recht is in zijn ogen en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal ik u geen enkele van de kwalen opleggen die ik de Egyptenaren opgelegd heb. Want ik, de Heere, ben Yahweh Rapha. Ik ben de Heer uw Heelmeester. Een prachtig verhaal. En tegelijkertijd een verhaal wat in het Oude Testament staat. En dat is belangrijk. Want God openbaart zich hier als Yahweh Rapha. En hij maakt iets van bitter naar beter. Hij maakt het water wat bitter is naar water wat beter is. Wat drinkbaar is, wat gezond is. En dan zegt hij, ik ben Yahweh Rapha. Maar er gebeurt iets bijzonders in dat water. Want het wordt niet zomaar van bitter naar beter. Nee, het wordt van bitter naar beter als er een stuk hout in geworpen wordt. En dat spreekt al over het kruis. Het kruis van Jezus Christus. Daar wordt ten diepste bitter beter. En dat kruis hebben we ook nodig. Want als je goed leest, dan openbaart God zich hier als Yahweh Rapha met een voorwaarde. Hij zegt, ik wil jouw geneesheer zijn, maar dan moet je wel goed naar mij luisteren. En al mijn opdrachten en inzettingen moet je volvoeren. Dan pas zal ik Yahweh Rapha zijn. Wanneer we gehoorzaam zijn aan de geboden en de inzettingen van God, gaat genezing stromen. O jee. Nou, we hebben een probleem. Want wie is gehoorzaam? Jezus Christus is gehoorzaam. Daarom is dat hout zo belangrijk. Want in onze ongehoorzaamheid zou ziekte blijven stromen. Maar in de gehoorzaamheid van Christus stroomt genezing naar jou en mij. Yahweh Rapha openbaart zich ten diepste in Christus Jezus. Daar is de genezing zonder eigenlijk enige voorwaarde naar jou gegeven. Het is alleen maar zien op Jezus wat maakt dat genezing stroomt. Omdat hij jouw ongehoorzaamheid op het kruis heeft genomen en zich gehoorzaam getoond heeft naar zijn hemelse Vader. Wauw. Dus als we Rapha zingen, dan zingen we over Jezus. Dan zingen we over zijn gehoorzaamheid. Dan zingen we over zijn omwisseling aan het kruis. Dan zingen we over, Heer, ik hoef alleen maar naar u te kijken. Ik hoef alleen maar u te verwachten. Ik hoef alleen maar in uw tegenwoordigheid te zijn. Ik hoef alleen maar te luisteren naar wat u zegt tegen mij. Ik hoef alleen maar mijn oren te geven aan dat wat u zegt. En dan zal uw gehoorzaamheid in mijn leven gaan werken. Wat een wonder van genade. En om dat te onderstrepen wil ik jullie een filmpje laten zien wat ik vorige week heb gemaakt tijdens het koffiedrinken. Dus er is wat achtergrondgeluid en dat is helemaal geweldig. Want dat betekent dat we hier na de dienst lekker aan het gezellig aan het praten zijn. En daar niet stil in zakken en as onze koffie zitten te drinken. Nee, er is een hoop geluid, dus dat horen jullie. Maar tegelijkertijd was er een bijzonder getuigenis van Stefanie. Dus dat gaan we eventjes met elkaar zien en horen. Nou, jullie hebben het gehoord. Eén daad van geloof. Hand leggen op de heup, op de bekken. Het hout aanraken en zeggen, Heer, wat u spreekt, dat doet u aan mij. Bijzonder, hè? Niet de gehoorzaamheid van Stefanie, waarin ze 24-7 netjes deed, wat allemaal in de Bijbel staat en nauwkeurig luisterde naar alles wat God heeft gezegd. En dat zo goed mogelijk haar best probeert te doen om dat te regelen. Nee, kijken naar Jezus, luisteren naar Hem. Wauw, wauw, dat is ook voor jou. Dat is ook voor jou. Dat is ook voor jou. Leg nogmaals de hand op de plek waar jij in nood hebt. Dank u wel, Jezus. U bent dezelfde, u bent hier, u bent Yeshua. En als u dat deed aan Stefanie, dan wil u dat doen aan mij. Zeg dat maar, u wil het doen aan mij. En ik nodig u uit Heilige Geest om zo met uw tegenwoordigheid te zijn in ons midden. Ons aan te raken. De genezing van Jezus te laten stromen. Yahweh Rafa. Yeshua Rafa. Ga uw gang. Raak ons aan. Herstel ons. Vernieuw ons. Verras ons. Doe uw wonderwerk in ons midden. In de naam van u, van uw Zoon, in Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan de getuigenissen weer horen. Ik wil met jullie gaan naar Handelingen hoofdstuk 10. Als je dat met mij op wil zoeken. En jullie weten dat ons jaarthema is vernieuw. En ik wil daar opnieuw over spreken. Vernieuw. Niet als een opdracht die wij als oudste team jullie mee willen geven, omdat we heel kritisch naar jullie kijken wat er allemaal niet goed is. Nee, het is vanuit de liefde van God. Die kijkt naar zijn Zoon, naar wat Jezus heeft volbracht. En dan vervolgens kijkt naar zijn kerk en naar jou en naar mij. En ziet dat daar nog vernieuwingen mag plaatsvinden. Dat daar nog iets in mag veranderen. Dat daar groei vanuit de hemel in zichtbaar mag worden. En dat wil hij aanvuren en aanspreken. En elke keer als we dat woord vernieuw gebruiken, geloof ik dat de Heilige Geest dat als een zaad laat werken in je leven. Maar ook misschien als die schop die iets omspit. Of iets van een verdelging die het onkruid in je leven gewoon lekker verdelgt. Lekker. En één klap is het helemaal weg. Heerlijk, hoe fijn is dat? Als een ketenbreker. Niet alles is een lang proces. Prijs God. Jezus heeft 3 jaar lang gedaan om bij het kruis te komen. Om bij ons ook dingen snel te doen in ons leven. Handelingen 10. En het is een belangrijk gedeelte wat we vanaf vers 1 tot en met 48 zouden kunnen lezen. Maar dan zitten we hier inderdaad nog tot 3 uur. Dus dat ga ik niet doen. Ik ga er wat zinnen uithalen. En ik wil jullie even voorstellen aan een prachtige man. En dat is Cornelius. Vanaf vers 1 even. En er was te Caesarea iemand genaamd Cornelius, een hoofdman van de zogenaamde Italiaanse afdeling. Een godvruchtig man, een vereerder van God met zijn gehele huis, die vele aanmoezen aan het volk gaf en geregeld tot God bad. En hij kreeg een gezicht. Cornelius. Hij was geen Jood, maar hij woonde wel in Israël. Hij was een Italiaan. Hij was een godvereerder. En hij was in Israël, hij was nog niet terug naar Italië gegaan. En juist in Israël krijgt hij een ontmoeting op een bijzondere wijze met Yahweh. Met God. Met Yeshua. Die hem zichzelf op een wijze openbaart die hij nog niet eerder heeft meegemaakt. Niet voor niets vindt dit verhaal nog plaats in Israël. Want God wil iets bijzonders doen in dat land. En jullie weten dat Israël een bijzonder land is. Als je je Bijbel kent, als je je Oude Testament hebt gelezen, dan weet je hoe God Abraham riep om naar dat specifieke land te gaan. God had een belofte aan Abraham gegeven. Van land. Maar God had nog meer gedaan. Hij had niet alleen belofte gegeven van een land. Nee, hij had ook gesproken, Abraham, ik ga uit jou een volk maken wat ontelbaar is, wat niet te tellen is. Net zoals het zand aan de zee niet te tellen is. En God sprak over een natuurlijk volk wat uit Abraham zou voortkomen. En hij zou het brengen naar dat land Israël. En dat land is nog steeds de belofte van God. En ook al was het Joodse volk eruit verwijderd na verloop van tijd, kregen ze die belofte van God weer terug. In 1948, op bijzondere wijze, kwamen ze weer in dat land. In dat beloofde land. Dit land was niet alleen maar bijzonder vanwege dat Joodse volk. Was niet alleen maar bijzonder vanwege het feit dat God het had beloofd aan Abraham. Nee, het was ook bijzonder omdat God zijn zoon er geboren liet worden. Jezus Christus. Geboren als een Jood. Kwam hij in dat land. Om iets bijzonders te doen. Om die natie te maken tot de plek waarin God een nieuwe natie geboren zou laten worden. Een natie als het ware vanuit de hemel. Een natie die niet geboren zou worden uit vlees en bloed, maar een natie die geboren zou worden uit water, uit het doopbad, door wedergeboorte. Een natie die niet meer specifiek uit één ras of uit één volk zou bestaan, maar die zou bestaan uit alle volken, want God wil alle volken tot zich trekken. En ook dat had God beloofd aan Abraham. Want God had gesproken aan Abraham, niet alleen maar zal ik je maken tot een volk wat ontelbaar is als het zand aan de zee. Nee, ik zal je ook maken tot een volk wat ontelbaar is zoals de sterren aan de hemel ontelbaar zijn. Wat spreekt over die hemelse natie. Die natie geboren uit God. Niet voor niets heeft God nog steeds dat land op het oog. Niet voor niets. Want God heeft ook gezegd, Jezus komt daar terug. Jezus komt daar terug. En zijn verlangen is dat heel de natie tot Jezus komt. Ook dat heeft God gesproken in de Romeinenbrief. God heeft zoveel gesproken. En dat maakt dat alle oog eigenlijk als vanzelf op dat land gericht zullen zijn. En met golven zien we dat gebeuren door de geschiedenis heen. Dat we weer opnieuw met elkaar allemaal kijken naar diezelfde natie. De ene vanuit liefde en de ander vanuit haat. Omdat God God is. En maar dat God, als hij iets zegt, dat hij het ook doet. En als hij iets zegt, dan hoort de tegenstander, en dan bedoel ik daarmee, de duivel hoort het ook. En dan weet hij, ik moet alles op alles zetten om dingen te voorkomen. Maar wij weten dat hij het niet kan voorkomen, omdat God zit op zijn troon. En zo kijken we ook naar dat wat er nu gebeurt. We zien opnieuw dat natie tekeer gaan. We zien opnieuw dat de oorlogen opsteken. We zien opnieuw dat er moeite is rondom dit kleine land. Verschrikkelijk. Alleen al als je als mens ernaar kijkt, is dit verschrikkelijk. En tegelijkertijd kijken wij vanuit een ander licht. Kijken wij niet alleen maar vanuit menselijk oogpunt, vanuit politiek oogpunt, waarin we allerlei meningen en gedachten kunnen hebben, maar kijken we vanuit het koninkrijksoogpunt. En weten we, Heer, u komt daar terug. Heer, u bent bezig om een nieuwe natie te bouwen waarin iedereen u gaat aanroepen. Waarin Yeshua de naam is alle namen. De naam is boven alle namen. En dat Jezus een koninkrijk van vrede bouwt. Hij is de vredevorst. Dus als we bidden voor de vrede van Jeruzalem, dan bidden we over het koninkrijk van vrede wat Jezus brengt. Dan bidden we voor Jezus dat hij geboren moet worden in vele harten. Dan bidden we dat hij de oplossing is van elk conflict. Dan bidden we, Heer, toon u zelf in uw liefde, in uw kracht, in uw glorie. Heer, spreek zelf tot mensen in hun nood. Heer, red dat wat dreigt verloren te gaan. Heer, red wat dreigt te sterven voordat ze u leren kennen. Heer, doe op bijzondere wijze uzelf openbaren. Laat dat onze focus ook zijn. Laat dat juist onze focus zijn. Dat we Jezus uitnodigen in deze situatie. En het land Israël zegenen, maar ook alle gebieden daaromheen, alle volken daaromheen. En dat we zegenen met het openbaar worden van de Zoon aan hen. Dat is onze focus als kerk. Hoop ik. Verwacht ik. Wil ik instaan. Omdat dat het echte antwoord is. Geweld is nooit een antwoord. Is een antwoord in natuurlijke zin. En overheden hebben gezag gekregen om geweld toe te passen. Maar wij als kinderen van God gaan niet haat met haat beantwoorden. Wij gaan haat met liefde beantwoorden. Wij gaan haat met echt gebed voor de openbaring van de Zoon te midden van alle toestanden. Zaak is of we als kerk dat geloven dat het zo werkt. Daarom geloof ik dat God deze kerk aan het oprichten is en heel veel kerk aan het oprichten is. Dat we geloof gaan krijgen voor het koninkrijk. Dat we geloof gaan krijgen voor het koninkrijk van God. Dat we geloof gaan krijgen dat dat koninkrijk ook werkelijk baan breekt en dat het niet tegen te houden is. Dat het koninkrijk zich werkelijk openbaar maakt in harten van mensen. Mensen die verhard zijn. Mensen die aan alles laten zien, dit is niet voor mij en bemoei je niet met mij. Kan toch Gods liefde daarin doorbreken. En een aantal jaren geleden hebben we Tassada gehad. Heeft zijn getuigenis hier gedeeld. En velen van jullie herinneren hem nog. Een verhard iemand die voortdurend met haat en geweld bezig was. Het Joodse volk haatte. Alles op alles zette om het te vernietigen. Totdat God ingreep. En hij had een ontmoeting met Yeshua. En hij gaf zijn leven over aan Jezus, niet wetende dat Jezus een Jood is. En toen hij daar later achter kwam, ontzette hem dat. En vroeg God aan hem, ik wil dat je dit volk gaat liefhebben. En alles in hem begon te stijgen. Alle demonen als het ware begonnen in hem zich te beroeren. Maar de liefde van God was krachtiger. En hij kreeg in plaats van haat liefde. Dat is onze God. Als we als kerk daarvoor bidden, geloof ik dat er veel meer kracht naar die regio gaat als ooit tevoren. En daarvoor is nodig dat we in het bovennatuurlijke gaan bewegen. Daarvoor is nodig dat we de Heilige Geest gaan verstaan. Daarom is nodig dat we gaan leren te bewegen in de gaven van de Geest. Daarom doen we dit soort dingen. Hè, bid ik ineens met dat echtpaar daarom dat Gods oog ineens hen laat zien. En doet Gods geest iets met dat echtpaar? En doet Gods geest ineens nu iets met al die mensen die astma hebben door dat woord van kennis? God laat zien, ik zie je. En hoe meer we daarin gaan bewegen, hoe krachtiger hij ons kan gebruiken in onze gebedstijd, maar ook in ons dagelijks leven. En hoe krachtiger we worden, hoe meer hij ons kan gaan uitzenden naar gebieden waarin helden nodig zijn. Helden nodig zijn. Mensen die niet in het natuurlijke bang zijn, maar die zeggen, nee, Heer, stuur me daar naartoe, want u bent met mij en ik ga daar het verschil uit maken. Dat is God aan het bouwen hier. Dus als je je daaraan overgeeft en meedoet daarin, zal je merken dat je steeds krachtiger gaat bewegen in God. En dan moet je niet raar zijn dat we ineens je als team uitsturen naar een van de moeilijkste gebieden in de wereld. Om daar het zout te zijn en daar het licht te zijn. Om daar het verschil uit te maken. En iets open te breken wat God wil openbreken. Wie wil er een held zijn voor Jezus? Wie wil er een held zijn voor Jezus? Halleluja, Heer. Dank u wel. Er is hier een volk wat zich bereid wil maken. Dank u wel, Jezus. Cornelius. Werd dus in dat kleine landje Israël, werd hij beetgepakt door God. En God openbaarde zich aan hem in een visioen en hij moest Petrus erbij halen. En Petrus had op datzelfde moment ook een visioen, zodat die twee in connectie kwamen met elkaar op wonderlijke wijze. En ik zal een andere keer ook nog over dit gedeelte spreken. Dus ik ga niet alles noemen vandaag. En dan, als Petrus uiteindelijk naar Cornelius toe gaat en het evangelie begint uit te leggen, dan staat er in vers 44 dit, van hoofdstuk 10. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En al de gelovigen uit de besnijdenis die met Petrus waren medegekomen, stonden verbaasd dat de gave van de Heilige Geest ook over de heidenen was uitgestort. Want ze hoorden hen spreken in tongen en God groot maken. Toen merkte Petrus op, zou iemand het water kunnen weren om deze te dopen, die evenals wij de Heilige Geest hebben ontvangen? En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. En toen verzochten zij hem nog enige dagen te blijven. De Heilige Geest viel op Cornelius en de zijnen. En de kerk verschoot van kleur op dat moment. Op dat moment was de kerk nog steeds eigenlijk vol van Messiaanse Joden. Joden die hun hart aan Jezus hadden gegeven. Joden die Jezus aan het volgen waren. Joden die gezegd hebben, Jezus, u bent de Messias. U bent de Zoon van God. U bent niet zomaar een rabbi. Nee, u bent de Zoon van God. U bent God zelf. Bizar dat in die religie, in die cultuur, in dat volk werd aanvaard door vele Joden. En de kerk was nog Joods, Messiaans Joods. Totdat Cornelius beetgepakt werd door God. En op dat moment verschoot de kerk van kleur. En zou de kerk steeds verder van kleur verschieten. Nu al wel een Italiaan erbij. Maar er kwam ook een Afrikaan erbij. Een Europeaan kwamen er later pas bij. Wij waren veel later aan de beurt. Uit Azië kwamen ze erbij. Uit Rusland kwamen ze erbij. Uit Oekraïne kwamen ze erbij. Uit België kwamen ze erbij. Uit Zwijndrecht kwamen ze erbij. De kerk is nu in de veelkleurigheid van God gekomen. En God begon dat daar met Cornelius. En bijzondere was, is dat Petrus iets heel eenvoudigs deed. De eenvoud van het evangelie. Petrus opende zijn mond in vers 34 en hij zegt, inderdaad bemerk ik dat er bij God geen aanneming van het persoon is. Maar onder elk volk is wie hem vereert en gerechtigheid werkt. Hem welgevallig naar het woord dat hij heeft doen brengen aan de kinderen van Israël om vrede te verkondigen door Jezus Christus. Deze Jezus is Allerheer. Gij weet van de dingen die geschied zijn door het gehele Joodse land. Te beginnen in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde van Jezus van Nazareth. Hoe God Jezus met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Jezus is rondgegaan, weldoende en genezende allen die door de duivel overweldigd waren. Want God was met hem. En dit eenvoudige verhaal wat Petrus vertelt, maakt dat op dit woord de Heilige Geest valt. Hij kan nog niet eens de woorden uitspreken of de Heilige Geest valt. Plotseling kwam de Geest op het woord. Het is woord en geest. Petrus sprak woorden, het eenvoudige evangelie, en de Heilige Geest kwam. En hij doopte alle hoorders die met hun hart hoorden, doopte hij. Niet in water op dat moment, nee, met zichzelf. Ze werden vol van kracht, vol van de Heilige Geest en begonnen in nieuwe tongen te spreken. De handen waren niet eens opgelegd en ineens de Heilige Geest was er en hij nam het over. Want hij zag de hongerige harten en hij zag het woord. En die twee zijn cruciaal. Cruciaal voor jouw leven. Cruciaal voor ons leven als kerk. Cruciaal om als helden in en uit te kunnen gaan. En de vijand te kunnen verslaan, is dat we in woord en geest bewegen. Dat we niet alleen het woord kennen, de Bijbel, maar dat we ook het woord horen wat hij in het nu spreekt. Dat wat de gaven van de geest zichtbaar maken in jouw leven en in het samenkomen van ons, dat we daar gehoor aan geven. Dat we uitstappen in de woorden van kennis die hij geeft, zoals we afgelopen woensdagavond ook weer deden. Hoe woorden van kennis te waren, waren zeker 10, 12 woorden van kennis. En bijzonder was het dat elk woord van kennis was raak. En er was er één iemand die deed het voor het eerst. Het was heel leuk om dat te zien als iemand voor het eerst vooraan staat. Van ja, ik denk dat God iets gezegd heeft tegen mij voor iemand anders. En dat dan uitspreekt en dan direct zie je iemand gaan staan. Hoe super is dat? Dus die persoon barstte direct in huil uit. En dan weet je, dat vind ik mooi. Want dat betekent dat het die persoon raakt. Dat die persoon betrokken is bij wat God zegt. Dat het niet alleen maar een technisch woord is, van oh, ik denk daaraan, nou laat ik dat maar zeggen. Alsof een of andere computer het zegt. Nee, het is een woord waardoor iemand heen gaat. Wauw, Heer, is dit werkelijk van u? Ik ga het proberen, Heer, ik ga het uiten. En ik ga zien of u inderdaad een mens op het oog heeft. En hé, een mens gaat staan. Wauw, Heer, dat betekent dat u die mens kent en iets wil doen aan die nood. Maar dat betekent ook dat ik uw stem heb gehoord. Dat u mij kent. Het maakt ineens de relatie met God zo reëel. En dat is wat God voor ogen heeft. En dat is ook belangrijk wat je moet horen bij als ik het heb over woord en geest. Ik merk dat we wel eens de neiging hebben om het woord te lezen en het woord te proclameren zonder relatie met God. Dan zeg ik niet dat je geen relatie met God hebt, maar zonder dat je actief erover wil spreken met God. Dat je eigenlijk het woord leest en dan bijna het gaat gebruiken als een toverformule van nou, als ik het maar vaak genoeg zeg, dan komt het wel in vervulling. Nee, God wil dat je woorden spreekt vanuit relatie met Hem. En dat doen we, denk ik, best wel vaak, maar bij sommige teksten die heel algemeen zijn en heel gekend worden door ons allemaal, doen we dat minder snel. Dan koppelen we dat eigenlijk los en hebben we zoiets van, nou, dit kan zijn eigen weg wel vinden. Maar dan mis je dat God zoekt, dat je Hem aankijkt, dat God zoekt, dat je het samen met Hem doet. Bij sommige teksten doen we dat bijna automatisch vanzelf. Ik zal dus een tekst voorlezen waar je waarschijnlijk niet van zoiets hebt van, oh, dat is een tekst uit Gods woord, dus die ga ik nu proclameren, los van mijn relatie met God. Luister maar. Matteüs 19, vers 21. Verkoop uw bezit en geef het aan de armen en je zal een schat in de hemel hebben. Kom hier en volg mij. Wie proclameert hij op dit moment elke dag over zijn leven? Even eerlijk zijn. Als je zo'n tekst leest, dan het eerste wat in je opkomt is help. Deze tekst sla ik over. Deze tekst is niet voor mij. Deze tekst is voor mijn buurman. En dan zie jij in deze tekst dat jij die arme bent natuurlijk, hè? Toch staat die tekst er. En God heeft hem gesproken. Jezus heeft hem gesproken naar iemand die heel rijk was. En hij wil iets met die tekst naar jou. Misschien op een dag. En dus als je zo'n tekst leest, dan is het goed om te gaan praten met God. Heer, wat wil u zeggen door deze tekst tegen mij? En dat betekent niet dat je deze tekst dan direct moet gaan doen, maar dat betekent dat je in relatie gaat met Jezus. En dat betekent dat Hij iets kan openbaren wat Hij jou wil leren uit deze tekst. En dan ga je dichter naar Hem toe groeien. Nou, dat zou je eigenlijk moeten doen met elke tekst. Met elke tekst moet je zoeken dat je het niet alleen maar zegt omdat je het er helemaal mee eens bent en het graag wil hebben en daarom zeg je het maar vaak. Nee, maar dat je het uitspreekt vanuit intimiteit met God. Heer, ik zeg nu iets, maar ik heb u erbij nodig hoe u dit zichtbaar maakt in mijn leven. Ik heb u erbij nodig hoe lang ik dit mag volhouden. Ik heb u erbij nodig of ik het één keer mag zeggen en het daarna gewoon eigenlijk mag gaan ontspannen en mag zeggen, nou Heer, ik verwacht u gewoon. Het gaat een keer gebeuren. Of dat je merkt de aandrang van de Heilige Geest. Nee, ik wil dat je het vasthoudt. Ik wil dat je het blijft vasthouden. Ik wil dat je het blijft spreken. Want je beukt tegen iets in. Wat een bolwerk is geworden in je leven. Je beukt tegen iets wat door generaties heen gezet is in jouw leven. Er zijn allerlei leugens gekomen in jouw leven. En daarom wil ik dat je deze waarheid blijft uitspreken. En dat kan je alleen maar ontdekken als je intiem wil worden met Hem. Zie het woord niet los van het woord met allemaal hoofdletters. Want Jezus is het vlees geworden woord. Jezus is groter dan het woord. Jezus is meer dan het woord. Want alles wat Jezus gezegd heeft en gedaan heeft, kan niet opgeschreven worden. Dat was te veel voor de schrijvers van de Bijbel. En God heeft een deel daarvan aan ons gegeven. Maar hij wil in relatie met jou en mij het meerdere spreken wat nodig is specifiek voor jouw leven in lijn met dit woord. Maar zijn hartsverlangen is dat je een relatie hebt met hem en door hem met dit woord. En dan geeft het dit woord de goede plaats. En dan ga je het woord ook op de juiste wijze geven. Dan ga je het woord niet brengen als iets wat kil wordt en wat automatisch wordt. Maar dan ga je het woord brengen vanuit gemeenschap met Jezus en dan ga je het in liefde brengen. Het maakt nogal wat uit hoe je dingen zegt, toch? Ik kan tegen Ankje zeggen, ik hou van je. Ik kan tegen haar zeggen, ik hou van je. Ik hou van je. Ik hou van je. Als ik het de hele tijd zeg, ik hou van je, 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 ik hou van je. Al die verschillende dingen hebben effect op mijn relatie met haar. En zo wil God ook, dat we zijn woord hanteren vanuit de relatie met hem. Dat we in de ogen zien en dan ga je merken, hé, ik spreek iets uit. Maar dat doet iets met u, Heer. Want ik zie het aan uw ogen. Ik zie het aan uw gezicht. Ik voel het in mijn hart. Ik voel het in mijn binnenste. Ik voel dat ik iets raak bij u. Ik voel dat ik geraakt word door u. En soms kost dat tijd. Meestal kost dat tijd. Daarom is het goed om tijd te nemen, om het woord te lezen en in gesprek te gaan met hem. Zie de gave niet los van de gever, van de Heilige Geest. Als de Heilige Geest een geestelijke gave geeft, dan wil hij dat je dat niet los van hem beleeft, maar dat je het met hem beleeft. Als Ankje mij een flatscreen geeft voor ons vakantiehuis, dan zal de gemiddelde persoon die zal direct kijken naar die grote doos die ik in ontvangst neem. Wauw, wat een grote doos. Ga ik hem uitpakken, hang hem op en dan vervolgens ga ik dag en nacht tv kijken. En kijk ik wat ik maar wil. Ook naar dingen waar Ankje zoiets heeft van, hallo, waarom kijk je daarnaar? Als ik dat zou doen, dan pak ik het cadeau aan zonder in relatie te zijn met de gever. Nee, als ze iets geeft, dan verwacht ze dat ik het ontvang als een cadeau van haar. Maar wat ik juist haar daarin zie en haar liefde daarin voel en het cadeau zo in ontvangst nemen en zo gaan hanteren, dat zij daar ook mee gezegend wordt, omdat zij ziet hoe dat ik ermee omga, dat ik mijn relatie met haar eer. Begrijp je wat ik zeggen wil? Maar we zijn allemaal bijna als vanzelf geworden dat we alleen maar kijken naar de cadeaus. We kijken naar het cadeau, we kijken naar de grootte van het cadeau, we kijken naar hoe duur het cadeau is. We kijken niet meer naar de gever, nee, we kijken naar het cadeau. Terwijl, en misschien helpt dat voorbeeldje, ik heb nu namelijk een kleinzoon. Stel, straks geeft mijn kleinzoon mij een cadeau. Waar kijkt de gemiddelde ouder naar als die van een kind een cadeau krijgt? Die kijkt naar het kind en niet naar het cadeau. Want het kind, dat straalt, dat zie je aan het gezicht, dat hij iets leuks heeft gemaakt. Of iets wat je gaat pesten op een of andere manier, hè? Dus iets grappigs. En dan straalt het al van hun gezicht af. Vaak verklappen ze ook al dat ze een cadeau hebben voor je verjaardag. Hè? Dat kunnen ze niet geheim houden. Dus dat vertellen ze al de weken van tevoren. Hè, dus heel dat gebeuren van dat kind, dat wil je meemaken. En daar kijk je naar. En eigenlijk interesseert het cadeau je helemaal niet. Nou, dat moet natuurlijk ook weer niet bij de gave van de geest. Maar bij het ontvangst nemen van de gave van de geest kijk de gever in de ogen en betrek hem erbij. Daarom openbaart de Heilige Geest vaak niet alles in het cadeau. Ook in het profetische praat hij soms in mysteries, in beelden. Praat hij in een woord van kennis, in taal waar we denken, nou waarom zeg je niet gewoon dat het voor Samantha is? Omdat hij wil dat we leren luisteren naar hem en een relatie gaan met hem en dat we gaan ontdekken. Gaven en geven horen bij elkaar. En zo hoort je identiteit van zoon en dochter, hoort ook bij je hemelse vader. Ook die twee zijn gekoppeld aan elkaar. Kun je niet los van elkaar beleven. Woord en geest. God wil dat je die twee bij elkaar houdt. En God wil dat die twee in relatie zijn met elkaar. God wil dat je zo omgaat met zijn woord en zijn geest, is dat we eigenlijk steeds krachtiger zonen en dochters zullen worden en steeds meer gaan lijken zoals Jezus is en de dingen gaan brengen zoals hij ze zou brengen. En weet je, dan creëren we met elkaar een koninklijk klimaat. Dan creëren we met elkaar een hemels klimaat. Dan hoeft niemand zich meer afgewezen te voelen. Want Gods liefde is hier. Dan kan zelfs in de dingen die nog niet gebeuren, kunnen we toch zijn liefde ervaren, omdat hij in ons midden is en hij spreekt. Dan is er nooit een gevoel van, oké, nu worden er een aantal mensen met astma genezen, maar ik ben nog niet genezen. Dus God ziet mij niet. Nee, dan heb je met elkaar het gevoel van de tegenwoordigheid van God is hier. En dat wat u gedaan heeft aan een ander, dat doet u ook aan mij. En ik ga mijn weg met u bewandelen, te midden van het geheel. En we kunnen met elkaar zien dat hoe meer we gaan leven met woord en geest, hoe meer van hem zichtbaar wordt. Amen. Cornelius had een beeld. En hij reageerde op het beeld. Petrus had een beeld. En hij reageerde op het beeld. En omdat beide reageerden op het woord van het geest, het woord van God wat door zijn geest gesproken was, was er een explosie van genade die ontstond over een menigte van mensen. Kwam de Heilige Geest over de groep, waardoor er eens velen tot geloof kwamen en de kerk van kleur verschoot. Hoe relevant is het te luisteren naar het woord van God? Hoeveel zeggenschap heeft het woord van God wel niet? Laten we als kerk, in de tijd waarin wij leven hier op aarde, totdat Jezus terugkomt, het woord van God met vrijmoedigheid en duidelijkheid spreken en bidden. Laten we meer dan ooit ons gaan afstemmen op wat de Heilige Geest wil doen en wil zeggen. Zodat het woord gaat werken in ons midden. Opdat zijn wonderkracht zichtbaar wordt. En we allemaal in een nieuwe vrijheid komen. Zodat we werkelijk gaan doen waarvoor hij ons bestemd heeft. Laten we bidden. Lieve Jezus, u bent in ons midden. U bent Yeshua. Het is niet voor niks dat zoveel Hebreeuwse woorden gezongen worden ineens in deze tijd. Iemand maakt me daarop opmerkzaam. Alsof God nu ook zichtbaar wil maken. Ja, er is tijd. Maar er is nog zoveel weinig tijd, om het maar even zo te zeggen. Dus we zijn zo dicht bij uw terugkomst. En dat zegt u niet om het allemaal spannend te maken en angstig te maken. Maar dat zegt u nou juist om ons in uw leven en in uw overvloed te trekken. Zodat we ons leven werkelijk gaan leven en inzetten. Zoals u het voor ogen heeft. Vernieuw, kerk. Vernieuw. 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 Als jij bent, misschien ben je als gast hier. En ervaar je de liefde van God. Ervaar je hoe zijn aanwezigheid eigenlijk om je heen is. En merk je, ik mis iets, er is een leegte in mij. Misschien ben je dat pas vandaag eigenlijk bewust geworden. Wat is mijn leven leeg? Ik honger naar een pure liefde, naar een echte liefde die ik niet kan vinden in mensenrelaties, die ik niet kan vinden in al mijn streven en al mijn werken. Heb ik goed nieuws voor jou. Je kan die liefde van je leven ontmoeten in Jezus Christus. Hij is hier. Je ziet hem niet, maar hij is er wel. Niet alles wat we zien is werkelijkheid. Elektriciteit zie je ook niet. En toch is het heel reëel. Druk maar op de schakelaar en ineens gaat stroom stromen. Zo is Jezus ook hier. En hij wil zich openbaren aan jou. En hij doet dat door iets duidelijk te maken dat je hem nodig hebt. Dat je hem mist. Dat je een leegte hebt. Hij drukt op je met zijn liefde en zijn tegenwoordigheid op dit moment. En hij fluistert als het ware in je hart. Ik hou van je. Ik ben voor jou aan dat kruis gegaan. Jouw falen, jouw schaamte, jouw zonde, jouw doelloosheid heb ik meegenomen aan dat kruis. Om het voor jou om te wisselen naar mijn liefde, naar mijn genade, naar mijn vrijheid, maar ook naar mijn doel, mijn bestemming voor jouw leven. Als zoon, als dochter, niet als zondaar, maar als zoon en dochter, hooggeschat, verbonden met je hemelse Vader, gered voor de eeuwigheid. Instrument in mijn handen om in deze wereld goede dingen te doen. Als dat voor jou is, dan kan je vandaag besluiten om je leven over te geven aan Jezus. Om de deur van je hart als het ware symbolisch te openen door te zeggen: Jezus, kom in mijn leven. Neem de ere plaats. Ik kijk niet langer naar mijn verleden. Ik kijk niet langer naar waar ik vandaan kom. Ik denk niet langer dat ik vanzelf wel er kom. Nee, ik weet dat het te maken heeft met een schakelaar omzetten. Zoals zoveel dingen met een schakelaar pas gaan werken. Met een keuze. Zo ook dit ding. Het werkt pas met een keuze. Door te zeggen: Jezus, kom in mijn leven. Als dat voor jou is, laat me dan je hand zien.